Brethren, tonight,
vanavond wil ik jullie toespreken, broeders, zoals ik mijn kleinzoons zou toespreken. Ik hoop dat wat ik te zeggen heb voor alle jonge priesterschapsdragers overal zal gelden. Als ik denk aan dit grote aantal aanwezigen en aan de vele duizenden die zich per satelliet bij ons hebben gevoegd, realiseer ik me dat het voorrecht van het priesterschap slechts aan relatief weinigen onder de miljarden mensen in de wereld, in de hele wereld, is voorbehouden. Het priesterschap mogen dragen is een grote eer. En toch kan iedere man of jongen van 12 jaar of ouder in de kerk het ontvangen als hij goed leeft. Het priesterschap is het gezag dat aan de mens is gedelegeerd om in Gods naam op te treden. Het is een macht die niemand op eigen initiatief op zich kan nemen. Paulus heeft gezegd, niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Het is een gezag dat geen enkel mens kan scheppen. Peter, een jonge priester, heeft geschreven over iets wat hij meemaakte, waardoor hij leerde dat de priesterschap echte macht heeft. Een jonge bekeerling in zijn wijk in Ontario werd ondersteund als leraar in het Aaronisch priesterschap. En Peter werd gevraagd om de ordening te verrichten. Hij schrijft, ik had nog nooit iemand de handen opgelegd en ik voelde me zo onbekwaam. Maar toen stelde de geest me gerust dat ik het best kon. De te ordenen jonge man ging op de stoel zitten en ik ging pal achter hem staan. Onze jonge mannenpresident hielp mij met het ordeningsgebed en ik herhaalde ieder woord dat hij zei. Toen we de ordening hadden verricht, zeiden we, en wij willen hierbij een zegen over je uitspreken, waarop de jonge mannenpresident naar mij keek en aangaf dat ik het verder alleen moest afmaken. Op dat moment veranderde de betekenis die het priesterschap voor mij had volledig. Het was ineens meer dan een titel. Het werkelijke gezag om in Gods naam te handelen. En ik gaf dat gezag aan iemand anders. Ik was even stil en wachtte tot de geest mij influisterde wat ik moest zeggen. Ik vind het moeilijk om de gevoelens te beschrijven die ik die dag bij het geven van de zegen had. Maar ik kan wel zeggen dat ik nu een sterker getuigenis heb dat de macht van het priesterschap echt bestaat. Jonge mannen, jullie kijken er ongetwijfeld naar uit om het hogere of Melchizedeks priesterschap te krijgen. De profeet Joseph Smith heeft over dit hoge priesterschap gezegd, het is ingesteld voordat de Heer de aarde grondvestte, voordat de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. En het is het hoogste en heiligste priesterschap naar de orde van de Zoon Gods. Als priesterschapsdragers vertegenwoordigen wij de Heer. De Heer zei in 1831 het volgende over die volmacht tot de ouderlingen van de kerk in Kirtland. Welnu, daar gij gevolmachtigden zijt, zijt gij belast met de opdracht van de Heer. En wat gij ook doet volgens de wil des Heren, is de zaak des Heren. President Hinckley heeft ons er vaak aan herinnerd dat zendingswerk in feite een priesterschapstaak is. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om geroepen te worden tot zendingswerk en dienst van de Heer. Die dienstbaarheid geeft blijvende vreugde, zelfs al kan het soms moeilijk en zelfs teleurstellend zijn. Mijn zending heeft de loop van mijn leven veranderd. Het was een van de fijnste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Een zending bereidt ons voor op de rest van ons werk in het leven en in de eeuwigheid. Ik hoop dat ieder van jullie een man Gods wordt. Dat wordt je door goede werken te doen. Je eert je priesterschap en maakt het groot, zoals de apostel Paulus heeft gezegd. Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Het is niet altijd makkelijk om rechtschapen te zijn en je tegelijkertijd aan de wetten van de maatschappij en de wetten van de Heer te houden. Maar op de lange duur is het volgen van de regels toch nog de beste manier om alles te krijgen wat de Heer ons heeft beloofd. We zijn allemaal rekenschap verschuldigd voor wat wij doen. Uit mijn ervaring als advocaat heb ik geleerd dat mensen die zich geregeld aan misdaden schuldig maken, vaak hun moeder of hun vader of de maatschappij de schuld geven als ze gevangen gezet worden. Maar zij besloten bewust om tegen de aard van God te handelen, waardoor zij zich bevinden in een staat die in strijd is met de aard van het geluk. Sommigen beweren zelfs, de duivel heeft me ertoe aangezet. Wat aan die uitspraak waar is, is dat de duivel ons verleidt om kwaad te doen. Wat er niet aan klopt, is dat wij keuzevrijheid hebben. De duivel kan ons niet dwingen tot iets wat wij niet willen. Ieder van ons kan valstrikken en valkuilen tegenkomen, of we nu in onze jeugd zijn, op middelbare of op hogere leeftijd. Zoals iemand eens heeft opgemerkt, in onze jeugd lopen we tegen moeilijkheden aan, maar op hoge leeftijd lopen de moeilijkheden tegen ons aan. De grotere toegeeflijkheid van onze maatschappij vereist van ons dat wij ons erg stevig vasthouden aan de ijzeren roede van rechtschapenheid om de zegeningen en bescherming van de Heer te ontvangen. Wie zich met de verleidingen van Satan inlaat, speelt een gevaarlijk spel. We moeten alle dagen van ons leven waken voor alle vormen van kwaad. Jonge mannen die het priesterschap dragen, jullie hebben allemaal de plicht om respect te tonen voor vrouwen. Ga je uit met lieftallige jonge vrouwen van de kerk, dan is het je plicht om hun lichamelijke veiligheid en deugd te beschermen. Omdat je het priesterschap draagt, heb je de grote verantwoordelijkheid om de hoge morele normen van de kerk onder alle omstandigheden te laten in acht nemen. Jullie weten wel beter dan de grenzen van seksuele verleiding op te zoeken. Als je over die grenzen heen gaat, verlies je deels datgene wat heilig aan jezelf is en misbruik je het voortplantingsvermogen. Hoe kunnen wij hopen om in tijd of eeuwigheid een grote rol te spelen als we geen zelfdiscipline hebben? Gehuwd zijn met een rechtschapen vrouw die de Heer en jou lief heeft en die het priesterschap respecteert, is een van de grootste zegeningen in het leven en de eeuwigheid. Ik heb die les geleerd door meer dan 60 jaar huwelijk met mijn vrouw Rut. Vrienden en kennissen verrijken je leven, maar die relaties kunnen tijdelijk zijn. Niemand heeft je meer lief of is bezorgder om je welzijn dan je ouders. Je kunt wat ze tegen je zeggen in twijfel trekken, maar je kunt hun liefde voor jou en hun bezorgdheid om je welzijn niet in twijfel trekken. De tijd zal komen dat jullie, jonge mannen, verantwoordelijk zijn voor een vrouw en kinderen die van jullie afhankelijk zullen zijn. Als je trouwt, ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je vrouw en uiteindelijk ook voor het welzijn van je kinderen als je eenmaal een gezin sticht. Het huwelijk en het vaderschap kunnen je eeuwig leven en vreugde geven. Zoals president Joseph F. Smith heeft gezegd, het is het gezinsleven waarop het bestuur van de kerk is gebaseerd en in stand wordt gehouden. Om de uiterste voldoening te vinden in het gezin, moeten beide partners volledig toegewijd zijn aan het huwelijk. President David O. McKay heeft ooit gezegd, op het moment dat iemand zaken of pleziertjes voorrang geeft boven zijn gezin, begeeft hij zich op een hellend vlak en zal zijn ziel schade oplopen. Sommigen van jullie zijn hard op weg om enkele van je levensdoelen te verwezenlijken. Wij zijn trots op jullie. Mijn vader heeft me eens verteld dat hij dacht het helemaal te hebben gemaakt als hij zijn rechtenstudie voltooide. Maar hij zei dat zijn afstuderen in werkelijkheid het begin van grotere moeilijkheden was. We hebben het dan niet gemaakt, nog zijn we in het leven vrij van wereldse moeilijkheden. We leven in een tijd van specialisatie. Toen ik een kleine jongen was, hadden veel mensen een T-Ford. In vergelijking met moderne auto's waren die in mechanisch opzicht relatief eenvoudig. Veel mensen konden hun eigen auto repareren door de kleppen af te veilen, de ringen op de zuigers te vervangen, nieuwe remschijven te plaatsen en uitgebreid gebruik te maken van ijzerdraad. Tegenwoordig zijn auto's zo geavanceerd dat de gemiddelde persoon nauwelijks weet hoe zij ze moet repareren. Tegenwoordig gebruiken monteurs een computer om motorproblemen op te lossen. Ik geef dit voorbeeld om jullie jonge mannen aan te moedigen een opleiding te volgen, zodat je de ontwikkelingen bij kunt houden. Een technische opleiding is erg belangrijk en datzelfde geldt ook voor het hoger onderwijs. Voor elke vaardigheid is een gespecialiseerde opleiding nodig. Het kan mij niet schelen welk beroep je in het leven kiest, als het maar een eerzaam vak is. Hoe je in het levensonderhoud van je gezin voorziet, is aan jou. Een vaardigheid aanleren is een goede manier om de rekeningen te betalen, maar je moet er ook wat persoonlijker bij betrokken zijn. Concentreer je niet zo erg op de materiële zaken in het leven dat je het doel van je bestaan als mens uit het oog verliest. Misschien herinner je je Jacob Marley, het personage van Dickens dat zich beklaagde hoe geobsedeerd hij met zijn werk bezig was en geweest en uitriep: de zaak, de mensheid was mijn zaak, een gemeenschappelijk welzijn was mijn zaak. Ieder van ons zou de een of andere rol moeten spelen in het sterken van de samenleving, met name door Gods werk te doen. Ik ben erachter gekomen dat voor ons priesterschapsdragers de beste succesformule luidt: zoekt eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Je krijgt niet meteen succes, want daar is ook voorbereiding en hard werken voor nodig. Er bestaan echt geen sluipwegen naar succes. Ieder van ons is een unieke schepping van onze hemelse Vader. Geen twee mensen zijn precies hetzelfde. Niemand heeft precies dezelfde gaven en talenten ontvangen. We zouden die talenten en gaven moeten vergroten en ze als hefboom gebruiken om onze uniekheid op te krikken. Een voorbeeld. In mijn jonge jaren was er een fijne jongeman in onze buurt die niet erg goed in leren was, maar prachtige meubelen kon maken. Hij en ik gingen op dezelfde dag in militaire dienst. Hij kon me niet leren om zijn bed zo op te maken dat het door de inspectie heen kwam. Maar hij kon schitterende kunststukken maken van stukken hout. Zoals president Howard W. Hunter heeft gezegd, sommige mensen denken dat talent, creativiteit, moreel evenwicht of grootheid niet binnen het bereik van jongeren liggen, maar dat die zaken uitsluitend zijn voorbehouden aan ouderen. Dat is niet waar. Jullie hebben een toekomst met een grote belofte voor je. Jullie zijn erfgenamen van kennis die de wereld nooit eerder heeft gehad. Met die kennis kun je bijdrage leveren aan de toekomst van het zakenleven, de industrie, de landbouw en andere beroepen. Misschien bevind je je wel onder hen die een levenswijze gaan verdedigen op het slagveld. Je zult je bevinden onder hen die de evangeliebeginselen in de wereld verbreiden en bijdragen aan de groei van de kerk. Geliefde kleinzoons en alle bijzondere jonge mannen in mijn gehoor, ga voort. Ga voort in geloof en gerechtigheid. Als je dat doet, zal de Heer je sterken en je groot maken, zodat je veel zult bereiken. Ik getuig van de grote, verregaande invloed die het priesterschap op mij heeft gehad. In de vele jaren van mijn leven heb ik nooit geprobeerd te verbergen wie ik ben en wat ik geloof. Ik kan me geen enkele keer herinneren dat het mijn carrière schade of dat ik goede vrienden kwijtraakte door nederig toe te geven dat ik lid van deze kerk was. Daarvan getuig ik tot jullie in de naam van Jezus Christus. Amen.